Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en luisteraars thuis. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is uit 2 Kronieken 32, de versen 24 tot en met 33. Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen en mededelingen. Woensdag 22 november is overleden in de leeftijd van 86 jaar Anna van de Hoek Groen. Zij woonde aan de Sterkarm 83. Gelegenheid tot condoleren is er op maandagmorgen 27 november van 9:45 tot 10:15 in de zaal van onze kerk. De rouwdienst zal in onze kerk worden gehouden om 10:30. Om ongeveer 3:00 zal de begrafenis plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats Nieuweroord te Hogeveen. Voor verdere gegevens verwijzen we u naar de zondagsbrief. Dan een eerste huwelijkse afkondiging. Donderdag 7 december hopen Albertus Jan Evers en Theodora Margaretha Imke Bos te gaan trouwen. Ze willen Gods zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 2:30 begint in de Pnielkerk. En deze dienst zal worden geleid door dominee Van der Zwaag. Hun toekomstige adres is de Pollux 143. In de vergadering van 20 november jongstleden heeft de kerkenraad in verband met de vervulling van een van de predikantsvacatures een tweetal gesteld. Het zijn dominee Van der Ree uit Kapelle aan de IJssel en dominee Sok uit Opperdoes. De stemgerechtigde leden kunnen op vrijdagavond 8 december, Deo van Lente, om 8:00 hun stem uitbrengen. Let dus op de datum. De stemming is dus deze keer op een vrijdagavond. Mocht u de stemmingsvergadering niet kunnen bijwonen, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Zet op de buitenkant van de gesloten envelop uw naam en handtekening en lever deze in bij de scriba of bij een van de andere kerkenraadsleden. De kerkenraad roept u op om te bidden voor deze verkiezing en voor de beide predikanten, zodat voor hen en ons als gemeente duidelijk wordt wat de wil en de weg van de Heere is. De noodhulpcollecte van afgelopen zondag voor hulp aan de Rohingya-vluchtelingen heeft tot nu toe opgebracht een bedrag van bijna 4400 euro. En namens de diaconie hartelijk dank daarvoor. De Pnielveiling van afgelopen vrijdag heeft het mooie bedrag van ruim 15.000 euro opgeleverd. Alle mensen die zich hiervoor hebben ingezet, ook heel hartelijk dank. Dan de collecte. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas. Dat is vandaag kerkjeugd en onderwijs. Deze beide collecten worden gehouden voor de slotpsalm. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. 50% van de opbrengst van de collecte voor de diaconie is op deze diaconale zondag bestemd voor de stichting Hulpdienst in Zicht. Deze Veenendaalse stichting, die mede gesteund wordt door verschillende kerken in Veenendaal, zet zich in voor mensen die zonder hulp niet tegen hun situatie zijn opgewassen en wil zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving. De stichting biedt onder andere hulp bij het invullen van formulieren die te maken hebben met allerlei soorten financiële vergoedingen en tegemoetkomingen. De diaconie vraagt uw gebed voor deze stichting en voor de mensen die er noodzakelijk gebruik van moeten maken. Dan gaan we nu een van de psalmen zingen die de kinderen deze week op school hebben geleerd. Dat is nu psalm 86, de versen 3 en 8. En namens de kerkenraad wensen we u allen een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu met elkaar zingen uit Psalm 73, het 12e en het 13e vers. En we willen dat staande gaan doen ter herdenking van onze overleden zuster van den Hoek, Groen. We luisteren nu samen naar de wet die de Heere ons heeft gegeven als richtsnoer voor ons leven. En op deze laatste zondag van de maand, dan luisteren we ook naar de samenvatting die de Heere Jezus ons van de wet gegeven heeft. En dan in aansluiting daarop willen we met elkaar zingen uit Psalm 78, het derde vers, waarin heel duidelijk de opdracht naar voren komt om de wet niet alleen zelf te houden, maar om die ook door te geven aan onze kinderen, aan wie ook maar in onze omgeving. God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis en wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet onnodig, ondoordacht. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wetten, ook de profeten. Tot zover. Vanmorgen doen we het Oude Testament open bij 2 Kronieken 32 en lezen dan het laatste gedeelte daarvan vanaf het 24ste vers. 2 Kronieken 32 vanaf vers 24 tot en met 33. In die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe en hij bad tot de Heere en die sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Maar Hiskia vergold niet overeenkomstig de weldaad die hem bewezen was, omdat zijn hart hoogmoedig werd. En daarom rustte er grote toorn op hem en op Juda en Jeruzalem. Hiskia vernederde zich echter om de hoogmoed van zijn hart, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de grote toorn van de Heere niet op hen kwam in de dagen van Hiskia. Hiskia bezat zeer veel rijkdom en eer. Hij maakte voor zichzelf schatkamers voor zilver en voor goud, voor edelstenen en voor specerijen en voor schilden en voor alle kostbare voorwerpen. Ook maakte hij voorraadschuren voor de opbrengst van koren, nieuwe wijn en olie. En stallen voor allerlei dieren en kooien voor de kudde. Hij bouwde voor zichzelf steden en bezat kleinvee en runderen in overvloed, want God gaf hem veel, heel veel bezittingen. Hiskia was het die de bovenste uitgang van het water van de Gihonbron dichtstopte en het water recht naar beneden leidde, naar het westen van de stad van David. En Hiskia was voorspoedig in al zijn werk. Maar het is zo, toen de afgezanten van de vorsten van Babel, die een boodschap aan hem gestuurd hadden om te vragen naar het wonderteken dat in het land gebeurd was, dat God hem verliet om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging. En het overige nu van de geschiedenis van Hiskia en zijn gunstbewijzen, zie, die zijn beschreven in het visioen van de profeet Jesaja, de zoon van Amos, en in het boek van de koningen van Juda en Israël. Hiskia ging te rusten bij zijn vaderen en ze begroeven hem bij de weg omhoog met de graven van de zonen van David. Heel Juda en de inwoners van Jeruzalem bewezen hem eer bij zijn dood. En zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats. Tot zover. Wij gaan samen de Heere bidden en in onze voorbeden willen we samen denken aan onze familie van den Hoek in verband met het overlijden van moeder en oma van den Hoek Groen. Wij willen voorbeden doen voor broeder Hoedeman van de Lindeman van de Lindenlaan, die in de komende week een staaroperatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. Dankzegging willen wij doen voor het feit dat zuster Achterberg Toes weer thuis is uit het ziekenhuis. Wij willen aan de Heer opdragen waarvoor we ook collecteren, die hulpdienst in zicht. En wij willen ook het tweetal dat de kerkenraad gesteld heeft ter vervulling van de predikantsvacature aan de Heer voorleggen. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heer zoeken met ootmoed en eer. U woont en u troont in de hemel. Dat laat u in uw woord heel duidelijk weten, Heer. U bent de heilige God voor wie wij in onszelf niet kunnen bestaan. En toch mogen we vrijmoedig tot u komen. En dat is op grond van dat offer van de Heer Jezus Christus. Die heilige troon is, zo laat uw woord ons duidelijk weten, toch ook een genadetroon geworden. Nadat uw lieve zoon zijn leven gaf voor onze zonde. Wij komen samen tot u, Heere. We zijn bij elkaar in alle rust, in alle vrijheid en dat is een zegen op zich. Maar we bidden of we ook die bijzondere zegen mogen ervaren dat uw woord tot ons gaat spreken. En dat is geen vanzelfsprekendheid. We kunnen in de kerk zijn terwijl er zoveel dingen ons bezighouden. En we eigenlijk helemaal niet gericht zijn op uw woorden. Maar wilt u dan toch door uw Heilige Geest geven, Heere, dat onze harten in beslag genomen worden door de boodschap die u vanmorgen tot ons doet komen. En wilt u geven dat die boodschap ons bemoedigen, versterken mag, want dat hebben we toch zo nodig. Het geloofsleven, dat kan niet zonder dat het steeds wordt onderhouden. Net zoals we lichamelijk voedsel nodig hebben, hebben we dat ook nodig voor ons geestelijk leven. Wilt u het geven, Heere? Maar wilt u ook uw woord doen zijn tot een kracht van vernieuwing en van bekering, waar we nog leven zonder u, waar u nog ver van ons leven staat, wilt u het dan geven, Heere? Uw geest weet wat we nodig hebben. U bent op de hoogte met alles wat er in ons leven aan de orde is. Zelfs ons denken en het diepste van ons bestaan zijn u bekend. Wij willen samen, Heere, uw grote naam dankzegging doen voor het feit dat onze zuster Achterberg Toes weer thuis is uit het ziekenhuis. U heeft tot hiertoe alles wel gemaakt. En we dragen onze zuster ook van harte aan u op. Wilt u verder herstel aan haar geven? Wilt u ook met onze broeder zijn, die ook met lichamelijke problemen en zorgen te kampen heeft? Wilt u hem ook gedenken, Heere? En zo leggen we ze samen ook weer in uw handen. Wij willen vanmorgen samen voorbeden doen, ook voor onze broeder Hoedeman van de Lendelaan, die in de komende week naar het ziekenhuis zal gaan voor een staaroperatie. En jij ziet er erg tegen op, wilt u het hem uit handen nemen, dat hij zich in uw handen mag overgeven en dat hij een stukje rust daarin mag ervaren. En wilt u de behandeling zegenen, Heere? Wilt u zo met hem zijn en ook met zijn vrouw? Wij willen samen aan u opdragen, Heere, vanmorgen onze familie van den Hoek. Nu moeder en oma en overgrootoma van den Hoek in de afgelopen week is overleden in de leeftijd van 86 jaar. Heere, wilt u troosten, wilt u kracht geven en wilt u vooral morgen ook de familie ondersteunen als de dag van de begrafenis er is. En we bidden, Heer, in het bijzonder voor onze broeder Jan Willem. U weet ook van de lichamelijke problemen waar hij mee te kampen heeft. Heere, geef dat hij het vol kan houden morgen. We bidden voor heel de familie. En u weet wat een ieder van hen nodig heeft. Heren, wij willen samen vanmorgen ook aan u opdragen het tweetal dat de kerkraad gesteld heeft in een poging om te komen tot vervulling van de predikantsvacature die er in ons midden gekomen zijn en zullen komen. Heren, wilt u het zegenen? We weten ons in deze dingen van u afhankelijk. We hebben uw wil en uw weg te zoeken. En dat kan alleen maar biddend. Dat kan alleen maar overleggend. Heere, wilt u het ons duidelijk maken. En wilt u wegen openen die voor ons tot heil en zegen kunnen zijn. We mogen vanmorgen onze gaven geven. En een van de doelen is de hulpdienst in zicht. En Heere, wat is het toch fijn dat er ook in onze samenleving deze initiatieven zijn. Dat we ook heel praktisch mensen ook van dienst mogen zijn. Dat we de liefde van Christus ook daarin tastbaar en zichtbaar mogen maken. Wilt u geven, Heere, dat het ook werkelijk tot zegen zal zijn van mensen. Mensen erdoor geholpen zijn, dat in de allereerste plaats. Maar ook dat ze het mogen zien dat we dat doen vanuit u. En zo dragen we ook dat werk van harte aan u op. Wij bidden voor allen in ons midden die het moeilijk hebben. We denken aan hen die met psychische moeite te kampen hebben. Juist in deze tijd van het jaar, wat kan het dan allemaal zo donker zijn van binnen, als het buiten donkerder wordt. U weet wat we nodig hebben. Spreek tot ons hart ook dan. Heren, wilt u met ons zijn als we verdriet in ons leven ervaren? Die eenzaamheid die we al zo lange tijd hebben, dat we die juist aan het einde van het jaar nog meer dan anders zo beleven. Uw troost, uw nabijheid, uw kracht, mogen we die dan toch ervaren. En zo bidden we ook voor elkaar, heren. En zo dragen we elkaar ook van harte aan u op. En zo komen we met elkaar bij u. U dankend voor wat u ons geeft, maar u biddend ook om uw blijvende zorg en om uw blijvende zegen. En dat alleen op grond van hem, die aan uw rechterhand, als de koning zit die regeert, maar ook als de hoge priester die voor ons bidt, zie ons aan alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 80, daar zingen we het eerste, het negende en ook het elfde vers van Psalm 80. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid en verschijn weer blinkend met uw licht. Het eerste, het negende en het elfde vers van deze 80ste psalm. Het uitgangspunt is het 31ste vers van 2 Kronieken 32. En dat vers dat lees ik nog eens een keertje voor. Maar het is zo toen de afgezanten van de vorsten van Babel die een boodschap aan hem hadden gestuurd om te vragen naar het wonderteken dat in het land gebeurd was, dat God hem verliet om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart, het hart van koning Hizkia dus, omging. Psalm 119 en daarvan het derde vers, dat zingen we straks nadat we geluisterd hebben naar de boodschap van dit gedeelte. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest en mocht die mij op mijn paden ten leidsman gaan strekken. Gemeente, je kunt jezelf als gelovig mens soms zo tegenvallen. Als je die gedachten koesterde die je eigenlijk niet wilde koesteren. Als je die woorden sprak waarvan je later dacht dat had ik niet moeten zeggen. Als je deed waarvan je later bij jezelf dacht dat was toch niet goed. Wat kun je jezelf tegenvallen? Wat kunnen ook anderen je tegenvallen? Ook gelovige mensen, wat kunnen je tegenvallen? Je verwacht toch wat van iemand als die zegt dat hij christen is op grond van zijn belijdenis. Je verwacht toch dat zo iemand barmhartig is, integer, liefdevol en hulpbehulpzaam. Maar als je dan er soms achter komt dat de praktijk zo anders is, wat kan het je dan soms allemaal tegenvallen? Ook als gelovig mens en als gelovige mensen ben je verre van volmaakt. Nou zeg ik dat vanmorgen niet om dan als het ware dat een beetje goed te praten en zeggen, nou ja, dat is dan zo en zo zijn we dan allemaal en ja, er zijn ook best wel eens mensen die dat zo zeggen van je moet ook niet altijd daarop wijzen, want ja, zo is dat nou één keer en dat is ook niet anders. Nee, daar heb je nooit genoegen mee te nemen. Al die zwakheden, al die zonden, die moeten beleden worden, die moeten bestreden worden. Ja, als christen heb je het behoorlijk zwaar. Strijden voor het geloof en in het geloof. Je bent als gelovig mens helaas niet volmaakt. En dat zie je nou vanmorgen ook heel duidelijk in dat gedeelte dat we gelezen hebben uit 2 Kronieken 32. Het gaat over een koning waar je een hele hoop goede dingen van kan zeggen. Een koning, ja, echt godsvrezend zou je zeggen. Maar de koning, hij ontspoort en hij doet dingen waarvan je moet zeggen, dat had nou zo niet gemoeten. Daar komt hij zelf ook wel achter, want de Heere gaat ons wat dat betreft altijd weer ontdekken, ook aan onze schuld en onze zonde. En daar gaat hij zelf ook wel achterkomen. Hij vernedert zich uiteindelijk ook wel weer voor het aangezicht van de Heere. Maar dan is het kwaad toch alweer geschied. Koning Hizkia, daar gaat het over. En wat is dan eigenlijk, om zo te zeggen, wat hij verkeerd gedaan heeft? En ja, wat is dan het onderwijs uit deze geschiedenis dan voor ons? Dat is natuurlijk de vraag die ons vanmorgen bezighoudt. Ik wil er met u en ook met jou vanmorgen samen bij stilstaan, bij dit gedeelte dat we gelezen hebben. En als thema heb ik gekozen Hizkia's misstap. Hizkia's misstap. Ja, ik zei het al, je kan van deze koning, deze Hizkia, geweldig veel goede dingen zeggen. En hij stak gunstig af bij heel wat van zijn voorgangers. En zoals dat bij ieder oprecht gelovig mens ook is, kwam zijn geloof naar voren in de praktijk van zijn leven. En dan noem ik een paar dingen. Hij heeft de offerhoogten heeft hij geslecht, die men had gebouwd voor de afgoden. Hij heeft ook beelden afgebroken die men had opgericht om zich daarvoor neer te buigen. Hij heeft de tempeldienst hersteld. Ja, u heeft het inderdaad goed gehoord dat hij de tempeldienst hersteld heeft. Want die tempeldienst die was helemaal in het slop geraakt. Hoe is het mogelijk in Israël? Ja. En heeft ervoor gezorgd dat ook het feest van de uittocht uit Egypte weer gevierd werd. Het paasfeest. En dat was helemaal in het vergeetboek geraakt. Ja, ernstige dingen in de geschiedenis van het volk. Weet je, heel duidelijk kwam het geloof van deze Hizkia naar voren in de tijd dat de koning van Assyrië naar Jeruzalem trok om het te belegeren. En als je vandaag even tijd hebt, dan kun je dat lezen in het voorgaande stukje, de eerste, zeg maar, 23 versen van hoofdstuk 32. De koning van Assyrië die daar naar Jeruzalem kwam en die op een gegeven moment ook het volk toesprak, het volk dat op de muren van de stad zich verzameld had. En die koning die zei, hou nou maar op om op de God van Hizkia te vertrouwen. Want de Hizkia had gezegd, laten we op de Heere ons vertrouwen stellen. Die vijand, wij kunnen hem niet aan, maar als we op hem ons vertrouwen stellen, dan zal het wel goed komen. En toen zegt dan die Assyrische koning, die zegt tegen die mensen, je kan het een beetje voorstellen, die mensen staan er op de muur, hou daarmee op. Want ik ben de machtige koning van Assyrië en de goden van al die andere volken hebben hun ook niet uit mijn hand kunnen redden. Maar dan blijft Hizkia in de verzoeking staan. He, en dan gaat hij de brief die die koning ook gestuurd heeft, die koning van Assyrië, om het vertrouwen toch maar te laten voor wat het is. Dan gaat hij die brief uitleggen, uiteenleggen in de tempel voor het aangezicht van God. Dan laat hij als het ware de Heere die brief lezen. En dan zegt hij als het ware tegen de Heere, kijk, dit probeert die koning van Assyrië nou in ons bestaan tot stand te brengen, dat we niet meer op u vertrouwen. Nou, en dan gaat de Heere inderdaad dat gebed beantwoorden op een wijze dat de Assyriërs gedwongen worden zich terug te trekken. Dan wordt de overwinning wordt wel degelijk dan ook werkelijkheid. Nou, als je dat zo leest, dan zeg je, er zijn van deze koning Hizkia geweldig veel goede dingen te zeggen. En misschien dat het eerste is wat we zo uit deze geschiedenis dan kunnen leren. Wat nodig is in ons aller leven, of we nou ouder zijn of dat we nou wat jonger zijn, dat komt nou in het leven van Hizkia naar voren. De Heere dienen. En hem daadwerkelijk in de praktijk van je leven volgen, gehoorzamen, afhankelijk van hem zijn. Nou, de eerste vraag die ik natuurlijk aan jou en aan u stel, is dat nou ook de werkelijkheid? Hè? Als je nou deze koning Hizkia zo eens even als een spiegel, zijn leven als een spiegel ziet, hè, en je kijkt daarin, zie je dan ook trekken die je mag opmerken bij jezelf. Maar, ik heb het al gezegd, daar ben ik mee begonnen, deze koning, deze Hizkia, bij alle goede dingen die je nou van hem kunt zeggen, hij is niet volmaakt. En ja, dan zegt u natuurlijk, en daar ben ik het ook wel een beetje mee eens hoor, dan zegt u natuurlijk van ja, er is maar er één volmaakt geweest en dat is de Heere Jezus. Hè, die nooit in woorden gezondigd of gestruikeld heeft, die nooit in daden zich te buiten gegaan is, die volkomen gehoorzaam was aan de wil van de Vader. U heeft helemaal gelijk. Er is er maar één geweest die nooit iemand belogen of bedrogen heeft. Heer Jezus. Maar ook deze Hizkia, inderdaad, koning met zoveel goede eigenschappen, gelovig, hij is onvolmaakt. Hij is onvolmaakt. Wat is er gebeurd? Wat lees je nou hier in dit gedeelte dat voor ons ligt? Nou, er kwam op een gegeven moment een afvaardiging uit Babel. Een aantal mensen uit Babel, officieel dan vanuit de overheid van Babel ook naar hem toegestuurd. En die, ja, wat gaan die eigenlijk doen? Die gaan hem geluk wensen met zijn herstel. Want koning Hizkia was ernstig ziek geweest, tot stervens toe zelfs. En ja, toch mocht hij op het gebed herstellen. En hij kreeg nog 15 jaar kreeg hij aan zijn leven toegevoegd. En daar hadden ze van gehoord. En ze hadden vooral ook gehoord van het wonder dat er in dat verband ook was gebeurd. Wat was het wonder? Nou, dat was natuurlijk de genezing van deze ziekte. Maar niet alleen dat, er was ook een tastbaar wonder geweest. Op de zonnewijzer was de schaduw 10 graden naar achteren gegaan. Nou, dat gebeurt nooit. En dat was symbolisch. De schaduw van de dood die over het leven van Hizkia viel, die was 10 graden naar achteren gegaan. Met andere woorden, hij zou niet op dat moment sterven, maar dat zou nog een poosje gaan duren. Hij kreeg leven, hij kreeg jaren aan zijn leven toegevoegd. En die gebeurtenis die heeft heel wat indruk gemaakt. Die heeft indruk gemaakt ook in Babel. Want daar was men vooral bezig met al deze dingen, hè? Met sterrenwichelarij en zo. En de zon, dat is misschien wel aardig om te weten, de zon werd daar als God vereerd. En dan begrijp je wel dat die mensen uit Babel zoiets hadden. De God die wij vereren, de zon, die heeft daar in Juda een wonder gedaan. Want die is teruggegaan. Die heeft de schaduw 10 graden teruggezet. Dus die Babyloniërs dachten, onze God heeft in Juda wonderen gedaan, dan moeten we maar eens wat meer van gaan horen. We gaan eens polshoogte nemen. En daarnaast was er nog een derde reden waarom die Babyloniërs daar kwamen bij de koning in Jeruzalem. Ze wilden hem polsen, dus een politieke reden, ze wilden hem polsen of die bondgenoot wilde worden in de strijd tegen Assyrië. Hizkia krijgt bezoek uit Babel. En hoe gaat dat? Nou, ik hoef er niet al te breed over uit te wijden, maar je kan het wel een beetje voor je krijgen. Hè? Die mensen die komen met veel egaars daar bij Hizkia aan het hof. En ze hebben geschenken meegebracht om hem gunstig te stemmen. En ze buigen voor hem neer en zo. Ja, en dan gaat het fout. Dan begaat Hizkia een misstap. En wat is dan de misstap? Mag hij dan die mensen uit Babel niet ontvangen? Ja, natuurlijk wel. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat mis als hij even later die mannen uit Babel zijn schatkamers, zijn voorraadkamers laat zien. Die had hij nogal wat van die schatkamers en voorraadkamers. En ze lagen allemaal boordevol. In de verzen 27 tot en met 29 krijg je een opsomming van wat er allemaal in die schuren lag. En het waren voorwaar geen kleinigheden, niet oude troep, geen oude rommel. Nee, er lag in die schuren veel zilver, veel goud en veel edelstenen, specerijen, speciaal kostbaar gereedschap, gerei, koren, nieuwe wijn, olie. En er waren in bepaalde schuren ook geweldig grote kuddes, schapen en runderen. Nou, dat was nogal wat natuurlijk. Had hij dat dan allemaal niet aan die mannen uit Babel mogen laten zien? Ja, en de lijn een beetje doortrekken. Mogen wij dan, om zo te zeggen, wat we ontvangen hebben aan bezittingen niet laten zien aan andere mensen. Natuurlijk wel, dat is het punt ook helemaal niet. Maar waar gaat het dan mis bij Hiskia? Wat is dan de misstap van deze koning? Nou, toen die al die voorraadschuren liet zien en de inhoud, toen was zijn hart niet op de juiste plaats. En toen sprak hij ook niet over de dingen waar hij juist op dat moment over had moeten spreken. Tegenover die heidense gezant. Zijn hart was niet op de juiste plek. Dat staat in vers 25. Hoe heeft hij die mensen nou al die schatten laten zien? Met een hoogmoedig hart. Nou, dat is, om zo te zeggen, heel goed te begrijpen hoe dat gegaan is. Hè. Hij laat het zien en met veel gebaren, veel armgebaren, dan staat hij daar en zegt, kijk eens, en dat heb ik allemaal. En kijk eens hoeveel goud ik heb en kijk eens hoe groot mijn kuddes zijn. Is het niet geweldig en zo? Dat heb ik nou allemaal opgebouwd. Hè. Ja, dat is best wel eens moeilijk geweest, maar kijk eens, ik heb heel wat opgebouwd. Ik heb het opgebouwd. En weet je, gemeente, je voelt het wel een beetje aan. Hè? Hij is trots, hij is hoogmoedig. Hij spreekt niet over ontvangen zegeningen en weldaden en zo. Hij houdt zijn mond erover. Het is ik en nog eens ik wat de klok slaat als hij het allemaal laat zien. Heel herkenbaar misschien ook wel. En weet je, hij neemt die mannen niet mee naar de tempel om te wijzen, dit was nou de plek waar ik die brief van de koning van Assyrië heb uitgelegd, uitgespreid voor Gods aangezicht toen het allemaal zo spannend was. Dat zegt hij niet. En hij gaat ook niet naar zijn paleis toe om de mannen mee te nemen naar dat kleine vertrek waar hij biddend voor Gods aangezicht heeft neergeknield toen hij de boodschap had gekregen, je moet je huis bereiden want je zult sterven. Hij was alleen maar op dat moment bezig met zijn goud en met zijn zilver, met zijn nieuwe wijn, met zijn olie, met zijn kudden, met zijn schapen en met zijn runderen. Trots en hoogmoedig. En hij verzweeg, zoals ik al zei, dat hij alles ontvangen had. Hij had een mooie gelegenheid om dat aan die heidense mannen te vertellen. Hoe de Heere een verhorend God was geweest. Hoe hij gezegend had. En hoezeer of de God van Israël de levende God is. En dat het veel beter is om hem te dienen dan al de afgoden van welke volkeren dan ook. Wie weet wat voor gevolgen dat gehad zouden hebben. Als die mannen uit Jeruzalem teruggegaan waren naar Babel en ze hadden verteld over de rijkdommen van deze koning en ze hadden dan erbij verteld, maar hij heeft gezegd, ik heb dat van de Heere gekregen. Wie weet wat dat voor uitwerking had gehad. Maar hij hield zijn mond, daarover althans. En hij sprak breed uit over zijn eigen bezittingen, over zijn eigen aandeel in het verkrijgen van alle rijkdommen. Nou, hoe is het mogelijk, zegt u? Zo'n koning? Ja, een koning die de ene keer tegen het volk zegt, vertrouw op God. En hij zal ons door deze belegering van de Assyriërs heen helpen. En die aan de andere kant dan zozeer trots en vervuld is van zichzelf dat hij God niet eens noemt. En de dankbaarheid kennelijk helemaal kwijt is. Vindt u dat vreemd? Of herkent u daar wel een beetje vanuit uw eigen leven? Kijk, weet u gemeente, we kunnen natuurlijk altijd met onze vingers wijzen en zeggen, hoe kan dat nou dat die man dat nou zo deed? En ach, 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 ach. Maar Wiens hart is nou altijd recht voor God? Uw hart, mijn hart, jouw hart? Wie is nou altijd van de ware dankbaarheid vervuld als de Heer ons gezegend heeft? Nou, we zien de zegeningen soms niet eens. Dat zijn gewone dingen, zeggen we. Dat is toch normaal? Oh ja? En wie opent nou altijd zijn mond tegenover Babel en neemt de gelegenheden te baat om te spreken over dat wat veel meer gewicht en belang heeft dan al die aardse zaken? Spreekt u altijd met uw ongelovige medemens over de dingen van de eeuwigheid? Neemt u elke kans die u geboden wordt, neemt u die ook werkelijk waar? Dan buigen we misschien vanmorgen allemaal ons hoofd maar wat. En dan zeggen we, ja, nou wordt het wel duidelijk. Die Hiskia, ja, daar zien we een hele hoop in, ook van onszelf, nietwaar? Hiskia, een misstap. De gezanten van Babel kregen veel te zien, maar ze kregen weinig te horen. Terwijl het, als het om de dingen van de Heere gaat, het altijd net andersom moet zijn. Mensen moeten veel te horen krijgen over wie de Heere is, en maar weinig te zien krijgen van wie wij zijn en wat wij er allemaal van hebben terechtgebracht, en dat het allemaal uit onze handen kwam. Het gaat in het koninkrijk meer om het horen dan om het zien. Maar bij, op dat moment, Hiskia, ging het meer om het zien, om de ogen, om de begeerlijkheid van de dingen van beneden, dan om het horen van de weldaden van God. Weet u wat nou heel opmerkelijk is? Dat je in dat 31ste vers, dat je daar in dat vers leest, moet u maar eens meelezen, dat de schrijver van de kronieken zegt, toen die mensen, die afgezanten van de vorsten van de Babel, daar kwamen, toen is het gebeurd dat God hem verliet om hem op de proef te stellen, om alles te weten wat er in zijn hart omging. En dat is toch een opmerkelijke uitspraak, die toch dit hele gebeuren nog weer in een iets ander licht zet. Toen die mensen uit Babel daar kwamen, toen heeft God hem, Hiskia, even verlaten. Wat betekent dat? Dat betekent dat God, om zo te zeggen, hem even aan zichzelf overgelaten heeft. Dat God een stapje aan de zijkant is gaan staan om te kijken, en hoe gaat hij hier nou mee om? Nou zijn die mensen uit Babel gekomen, en hoe gaat hij, Hiskia, hier nou mee om? Om te zien alles wat er in zijn hart omging. Wist God dan niet wat er in dat hart van Hiskia omging? Hij kent toch het bestaan van ons mensen. Hij doorgrondt toch het hart van ons mensen. Ik weet van uw zitten. Ik weet van uw liggen. Ik weet van uw gaan. Ja, natuurlijk wist de Heere alles wel wat er in zijn hart omging. Dat was het punt ook helemaal niet. Het gaat er niet om dat de Heere hem verliet om te kijken, nu weet ik pas wat er in hem omgaat. Nee, het ging erom, God verliet hem, God ging even aan de zijlijn staan, liet hem even geworden, om zo te zeggen, opdat Hiskia zelf zou weten wat er in zijn hart omging. Opdat Hiskia, om zo te zeggen, beproefd werd en dat hij erachter kwam. Ja, ik kan misschien wel denken dat ik een vrome jongen ben, maar nou kwam hij erachter. Nee, ik ben iemand die van de genade van God afhankelijk is en blijft. En dat is helaas niet anders. Dus de Heere die beproeft hem en die gaat een stapje opzij zetten en die kijkt zo eens een keer, hoe gaat hij daar nou mee om? He, om te zien wat er in zijn hart omging, nogmaals, opdat deze Hiskia er zelf achter komt wat er in zijn hart omgaat. Er moet, om zo te zeggen, ook een stukje verdieping komen in het zelf kennen van je hart. Zou dat nou vandaag anders wezen? Of zou de Heere dat vandaag ook nog steeds doen? Dat hij ieder gelovig mens van tijd tot tijd beproeft. Wat denk je? Nou ja, het antwoord is natuurlijk heel makkelijk te geven. Ja, dat doet de Heere. Hij gaat van tijd tot tijd, om het zomaar eens even een beetje inzichtelijk te maken. De Heere gaat van tijd tot tijd eens even aan de zijlijn staan. En hij kijkt eens naar die man en naar die vrouw en naar die jongen en dat meisje dat hem overigens mag dienen. En hij zegt, nou laat ik eens even kijken hoe of hij ermee omgaat met die verleiding. En die verleiding die kwam toen van de kant van Babel, van die mensen die daar een bezoek brachten. Maar die verleidingen die komen natuurlijk bij ons van hele andere kanten. Nou, je kan ze zo wel opnoemen, nietwaar? En die verleidingen die op je afkomen, de Heere gaat even aan de kant staan. Die kijkt ernaar, hoe gaat die man of die vrouw, die jongen of dat meisje nou daar nou mee om? Opdat je leert. Opdat je leert wat er in je hart omgaat. Opdat je leert dat er ook in jouw hart, ook als gelovig mens, toch nog een hele hoop zit wat er eigenlijk niet behoort te leven. Opdat je gaat verootmoedigen voor hem. Opdat je klein blijft en klein wordt voor hem. Waarom is dat nou altijd zo nodig? Waarom moet er in de kerk nou altijd gezegd worden, zegt er eens iemand, dat wij klein moeten zijn en blijven voor God? Nou, heel eenvoudig. Alleen dan zijn wij afhankelijk en blijven wij afhankelijk van genade. Want als wij, om zo te zeggen, aan onszelf worden overgelaten en we gaan tonen wat we hebben, dan gaat de Heere daar geen eer van krijgen. Dan hebben wij het gedaan, dan zijn wij de goede christenen, zijn wij de goede gelovigen, et cetera. Maar nu de Heere dan ons steeds weer beproeft, en dan eens een keer zus en dan eens een keer zo, de verleidingen op je laat afkomen, ja, dan ga je toch wel eens, val je door de mand. En dat je later denkt, dit had ik niet moeten zeggen. Dit had ik niet moeten doen. Dit had ik niet zo moeten formuleren. Dit had ik niet zo langs me heen moeten laten gaan. Of juist anders, hier had ik moeten spreken. Hier had ik iets van moeten zeggen. Dit heb ik langs me heen laten gaan, maar dat is toch niet goed geweest. En wat betekent dat nou? Waarom gaat de Heere ons nou steeds weer opnieuw onderwijzen in wat er in ons hart omgaat? Nou, eenvoudig. Opdat je afhankelijk blijft van zijn genade. Opdat je je niet zoals Hiskia verheft en zegt, nou kijk, die mensen buiten, dat zijn toch allemaal van die mensen die niet leven zoals God dat doet, maar ik? Nee, je komt erachter, Heere, ik moet het van uw genade hebben en anders niet. En daar kom je steeds dieper en steeds meer achter. En dat is wat God in ons leven ook doet. Als er sprake is van groei in het geloof, dan denken wij van, nou dat gaat omhoog, hè? Maar ik zal je zeggen, het gaat eigenlijk meer naar beneden. Ik ga meer ontdekken hoe afhankelijk ik ben van de genade van God. De genade is die er. Ja. Want we hebben net tegen elkaar gezegd, toen we het over die koning hadden, deze Hiskia. Er is er maar één geweest die nooit iemand belogen en bedrogen heeft. Er is er één geweest die altijd gehoorzaam was. Er is er één geweest die altijd de liefde tot God en de liefde tot zijn naaste het volle pond heeft gegeven. En dat is de Heere Jezus Christus. En zo raak ik meer en meer aan hem verbonden. En zo, hoe langer ik op de geloofsweg mag leven, gaat het voor mij duidelijk worden. Het is niet hij en ik, maar het is hij alleen. Ik ben afhankelijk van zijn genade, van zijn ontferming, van zijn liefde. En als je dan mag ontdekken dat hij ook werkelijk genadig is. En dat hij werkelijk die liefde ook geeft. En dat hij niet doet naar onze zonde. En dat hij niet zegt van nou ja, nou heb je het weer opnieuw verknoeid. Nou wil ik met jou verder niet meer verder. Nee, maar dat hij toch opnieuw weer met je beginnen wil en met je verder mag. Dan is dat zo'n bijzondere verwondering in je hart en in je leven. Heere, wat bent u toch onvoorstelbaar goed. Ken je daar nou ook iets van? Dat je zegt, en dat is nou mijn leven. Afhankelijk zijn van de genade van de Heere Jezus Christus. Nou, die lessen, die zul je steeds weer opnieuw gaan leren. En die les, die ga je ook steeds dieper leren. Zodat je uiteindelijk ook maar één belijdenis in je mond kunt nemen. En dat is, Heere, door u alleen. Niets uit mij, maar alles uit u. Hiskia pleegde een misstap. Maar wij, we zijn, laten we het maar heel eerlijk en ronduit zeggen, niet zoveel beter. Hiskia moest het hebben van genade. Maar ik en u en jij en wij niet minder. Amen. Laten we samen danken en bidden. Niet volmaakt. Dat is wat er boven het leven van koning Hiskia zou kunnen worden geschreven. Maar dat zeggen we niet hoogmoedig en verwijtend. Dat zeggen we erkennend dat het bij ons niet anders is. niet volmaakt. Maar heren, we mogen het toch weten, er is er één geweest die volmaakt uw wil heeft gedaan. Die gehoorzaam was zelfs tot in de dood. Uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En bij Hem mogen we toch schuilen. Bij Hem mogen we toch vergeving, genade zoeken en genade vinden. En dat steeds weer en steeds meer. Heere, wilt u geven dat dat ook werkelijkheid in ons leven mag zijn? En dat we uiteindelijk het ook niet anders kunnen zeggen, het is door Hem alleen. Niets uit ons, alles uit Hem. Heren, wij danken u dat we zo vanmorgen in alle rust weer bij elkaar mochten zijn in deze dienst en de schriften weer hebben mogen openen. Wilt u ook vanmiddag de schriften weer openen in de dienst en ook de predikant dominee Mulder die dan hoopt voor te gaan ook alles geven wat hij daarvoor nodig heeft. Wij bidden om uw zegen, uw blijvende zegen over ons. En als we dat doen, dan doen we dat, heren, in opzien tot u. In afhankelijkheid van u, dan doen we dat enkel uit genade. Enkel om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Leer me naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.
Thank you.